Geliefde gemeente, biddag. Biddag voor visserij, gewas en arbeid. Waar bid je dan voor? Misschien kan ik sowieso al vragen, waar bidt u voor? Of als jij bidt, waar bid jij dan voor? Toen ik het met catechisatie zo eens vroeg, waar bidden jullie voor? Toen hoorde ik vooral dit. Ja, ik bid voor mijn eten. Ik bid voor het slapen gaan. En ik dank daar ook voor de slaap. En dan bid ik voor de nieuwe dag. We bidden voor ons eten, voor ons werk. Eigenlijk kun je zeggen, de biddag voor gewas en arbeid, dat is dat gebed in het groot. Dat is het gebed voor het eten. Voor die ene maaltijd en dan voor de volgende maaltijd weer. Dat gebed bidden wij nu voor het hele jaar. Dat er eten mag zijn. Het gebed 's morgens vroeg. Dat je kunt gaan werken. Dat het op school goed mag gaan. Dat bidden wij nu voor het hele jaar. Dat we het hele jaar werken kunnen. Gezondheid mogen krijgen. Maar als ik vraag, is er nou nog meer waar je voor bidt? Dan denk ik dat er ook wel kinderen zijn die zeggen, ja, ik bid voor een nieuw hart. Ik bid of de Heere mij mijn zonde wil vergeven. Doe je dat ook? Je bidt of je de Heere mag kennen en liefhebben. Doe je dat ook elke dag? Moet niet vergeten, hè? Je bidt niet alleen voor je lichaam, maar ook voor je ziel, toch? Je bidt om genade. Dat zijn denk ik de twee belangrijkste dingen waar we voor bidden. En dan kunnen we ook nog bidden voor andere mensen. Maar als we nou voor onszelf bidden, dan bidden we voor vergeving. En we bidden om kracht. Maar dat zouden zomaar een beetje twee losse dingen kunnen zijn. Twee dingen die heel weinig met elkaar te maken hebben. Het ene is gewoon het dagelijkse, het tijdelijke. En dan heb je nog het geestelijke. Het eeuwige. En dat heeft eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken. Als je aan het werk bent, ben je aan het werk. En als je in de kerk zit, zit je in de kerk. En dan gaat het op het werk. Dan gaat het niet over het geloven. In de kerk, dan gaat het niet over je werk. Niet helemaal zo natuurlijk, maar het kan wel zo werken. Dat echt twee losse dingen zijn. Dat is niet de bedoeling. Niet de bedoeling van de Heere. Niet de bedoeling van het woord. Kopen zegt ook niet de bedoeling in mijn leven. Het is zo belangrijk dat die twee dingen met elkaar te maken hebben. Mijn ziel en mijn lichaam. Hoe ik werk. En hoe ik tegenover God sta. We zien daar iets van in de tekst van deze morgen. Jacobus 1 vers 5. En ook vers 6, vooral vers 5, maar ook vers 6 lees ik mee. Jacobus 1, vers 5 en 6. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. En ze zal hem gegeven worden, maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende. Want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die door de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. En dan ook vers 7 nog, want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Tot zover woorden van God in onze tekst. Het gaat over gebed om wijsheid. Ik ga natuurlijk nog wel op terugkomen, maar ik noem nu alvast die wijsheid. Zeggen, die staat nou tussen die dingen in. Tussen dat leven met God. En het leven in het tijdelijke. Die dingen, zeg, dat zijn toch heel verschillende dingen. Een nieuw hart en werk. Dat zijn toch twee losse dingen. Nee, die wijsheid die staat er tussenin. Daar komen ze bij samen. Gebed om wijsheid. Drie gedachten. Een noodzakelijk gebed. Een verhoord gebed. En een afgewezen gebed. Gebed om wijsheid. Een noodzakelijk gebed. Een verhoord gebed en een afgewezen gebed. Als eerste een noodzakelijk gebed. Indien iemand van u wijsheid ontbreken. Als je te weinig wijsheid hebt, mag je dat van God vragen. Nou, wie heeft dat eigenlijk niet? Nog helemaal niet zo heel lang geleden was ik een wandeling aan het maken en ik werd ineens tegengehouden. Ah, dominee, u moest ik precies hebben. Ja, dat kan. Dat was niet uit onze gemeente zo. Dat heb je natuurlijk op Urk. Hè. Iedereen kent je dan ook een beetje. En ik vind het wel mooi. Dan zijn ze vrijmoedig genoeg om je zomaar tegen te houden. Ik moest u precies hebben. Nou, hoezo? Nou, ik heb net, ze waren ook met z'n tweeën aan het wandelen. Ik heb eerlijk gezegd net nog gebeden of ik een dominee mag ontmoeten. Nou, gebeurt je ook niet elke dag dat je tijdens wandeling een dominee ontmoet. En zeker als je net om gebeden hebt, dan is het ook logisch dat je dan maar bij stilstaat. Wat was nou het geval? De dochter die had een moeilijke toets gehad. En die had erom gebeden. Heere, wilt u me alsjeblieft verstand geven, zodat het goed gaat. Ze had er echt om gebeden. En de ouders hadden gezegd, dat staat in de Bijbel, als je wijsheid tekort komt, dan mag je het van God vragen. Dus ja, het moest wel goed gaan. Maar ze had toch een onvoldoende. En nu zaten ze ermee, ja, of ons geloof is niet goed. Of de Bijbel klopt niet. We hadden te weinig wijsheid. Of die dochter te weinig wijsheid, maar we hebben van God gevraagd en God heeft toch gezegd, ik zal het je geven. Mild, overvloedig, maar het is niet gelukt, een onvoldoende. Ja, te weinig geloof. Of klopt de Bijbel niet? Dat was een grote vraag en ze kwamen er niet uit en ze hadden gebeden. Heere, mag dat, nou ja, niet dat een dominee alles weet, maar toch hadden ze dan gehoopt dat een dominee daar misschien wel wat in kan zeggen. Wat zou u dan zeggen? Wat zou uw antwoord geweest zijn aan deze ouders? Of als je het zelf hebt gehad. Je had ook gebeden om een goed cijfer. Dat het nu wel mocht gaan. Je had er echt, het was niet luiheid, hè, dat je zegt, nou ja, weet je, dan bid ik gauw even en hoef ik zelf lekker niet te leren, dan lost God het op. Je was niet uit luiheid, maar je was echt verlegen om Gods zegen. Je dacht, de Heere kan het me geven wat ik zelf niet kan. Mij ontbreekt de wijsheid en ik ga ze van God begeren. En het was niet gelukt. Je was misschien zelfs niet eens over aan het eind van het jaar. Dus wat je ermee klopt, die Bijbeltekst wel. Had ik geen geloof? Of had ik het verkeerd begrepen? Dat kan natuurlijk ook, hè. Daar hebben we het verder over gehad. Joh, maar wat is nu eigenlijk wijsheid? Wijsheid is niet hetzelfde als slimheid. Er zijn heel slimme mensen die helemaal niet wijs zijn. En er zijn mensen die veel minder slim zijn, die juist wel wijs zijn. En tegelijk moet ook zeggen, niemand is wijs genoeg. Iedereen moet zeggen, ja, mij ontbreekt wijsheid. Al heb je verstand genoeg, je hebt nooit genoeg wijsheid. Niet de echte wijsheid. Maar wat is dan wijsheid? Wijsheid, dat is niet wat je allemaal weet. Wat je hoofd vol met kennis. Maar wijsheid is dat je de goede beslissingen kunt nemen. Zie dat in Jacobus 3. Het gedeelte dat we daaruit gelezen hebben. Wie is wijs en verstandig onder u? Daar zegt Jacobus 3 vers 13. Daar zegt Jacobus, er zijn nou mensen die zeggen, die doen net alsof ze heel wijs zijn, alsof ze alles weten. Nou, als je dan zo wijs bent, laat het maar zien dan. En hij bedoelt ermee eigenlijk te zeggen, er is toch niemand echt helemaal wijs. En iemand die heel wijs doet, die is vooral eigenwijs. Niet per se verstandig. Laat maar echte wijsheid zien. Nou zegt hij bij jullie, zegt Jacobus zo van de mensen aan wie hij schrijft. Bij jullie zie ik vaak helemaal geen wijsheid. Het zijn heel andere dingen. Vers 15 zegt hij, deze is de wijsheid, niet die van bovenaf komt. Ja, maar we weten een heleboel en we discussiëren erover en argumenten en zo. Nee, zegt hij, maar dat is niet de wijsheid die van bovenaf komt. Dat is niet de ware wijsheid. Die wijsheid is dwaasheid. Want die is aards en natuurlijk en duivels. En wat is dat voor wijsheid? Dat is wijsheid waarin het gaat om jezelf. Bittere nijd, jaloezie en twistgierigheid in uw hart. En liegen tegen de waarheid. Dus als het om jezelf gaat, en als je tegen een ander afzet, dan ben je niet wijs. Aan de andere kant, vers 17, de wijsheid die van boven is, die is zuiver, vreedzaam, bescheiden, gezegdelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten. Niet partijdig oordelende en ongeveinsd. Dus wat is nu echte wijsheid? Wijsheid, dat is de houding waaruit je de dingen doet. De goede houding. Een houding van liefde. Een houding van eerlijkheid. Van oprechtheid. Een houding waar jij niet centraal staat. Maar in de eerste plaats God. En dan ook je naaste. En dan kan iemand dus helemaal niet zo slim zijn. En misschien inderdaad wel een onvoldoende halen. En zakken voor het examen. En dan op een heel wijze manier ermee omgaan. Wijsheid, omdat je niet chagrijnig wordt. Wijsheid, omdat je ziet, ja, al ben ik nu gezakt, dan is mijn wereld nog niet ingestort. Wijsheid, omdat je zegt, ja, maar als ik dan misschien niet zo goed kan leren, wat kan ik dan wel om daarmee er voor een ander te zijn? Het gaat er niet maar om dat ik goed kan leren en dat ik hoge cijfers haal en dat ik carrière kan maken. Het gaat erom dat ik dienstbaar ben. Dat geldt dus op school. En wijsheid is niet hoge cijfers, maar goed met cijfers omgaan. Ook met je teleurstellingen. Goed met je naaste omgaan. Goed met je levensweg. Naar je levensweg kijken. Dat geldt ook op ons werk. Ja, wij bidden voor arbeid deze dag. Maar dan gaat het niet om veel arbeid. Het gaat niet om een mooie baan. Het gaat niet om hoge opbrengsten. Dat is niet waarom je bidden moet. Je mag wel bidden dat de Heer het zegent. Maar als je wijsheid krijgt, dan zie je ook wat nu een echte zegen is. En dan is misschien een hoog inkomen wel niet de echte zegen. Of hoog aanzien. Of veel uren maken. Of kunnen zorgen dat je een mooi huis krijgt. Wijsheid. Dan vraag je af, waar werk ik eigenlijk voor? Waar dient het toe? Wat doe ik ermee? Hoe ga ik om met mijn collega's? Hoe ga ik om met mijn gezinsleden? Hoe ga ik om met de schepping waar God mijn plaats geeft? Ik denk dat dat laatste, maar te noemen, dat vissers dat ook heel goed herkennen. En wijsheid heeft er ook mee te maken dat je voelt van, ja, volgend jaar moet er nog steeds vis zwemmen. Ik heb wel eens gehoord, zo staat lang niet iedereen erin, maar sommigen staan er zo in. Die zeggen, ja, als er nog één vis in de Noordzee zwemt, dan moet ik zorgen dat ik die vang. Want ik blijf vissen tot het bittere einde. Dat kan wel, nou ja, bepaalde beroepstrots hebben, maar dat is natuurlijk niet wijs. Ik denk dat iedereen wel voelt, ja, dat, zo werkt het dus ook niet. Wijsheid betekent, je zorgt, hè, voor de plek die je krijgt en je denkt vooruit. Maar betekent ook dat je omgaat met de teleurstellingen, met de moeite. Ja, iedereen vindt natuurlijk wat van de regering. En allerlei wetgeving en zo. En dat geldt voor vissen zeker en geldt voor boeren ook. Dat je soms wel denkt, ja wat is het nou? Dan is het dit en dan is het dat. En daar kun je heel erg op gaan mopperen. Maar wijsheid betekent dat je niet in de mopperstand gaat. Maar dat je zoekt, ja wat is nu Gods weg in deze? Misschien nog wel dieper dan alleen maar, ja hoe moet ik nu met die mensen omgaan? Hoe moet ik dan toch mijn werk voortzetten? Misschien zit er ook wel in, en ik denk het eigenlijk zeker wel in het licht van de hele Bijbel. Wat heeft God hierin ons te zeggen? Als er dingen moeilijk zijn, dingen van overheidswegen, of dingen door je collega's, of dingen door omstandigheden. Wat heeft God daarin nu te zeggen? Wil God mij onderwijzen over iets waar ik steeds maar aan voorbij zag? Wat ik vergat. En God die drukt me nou met de neus op de feiten. Wijsheid. Wie heeft daar genoeg van? Of moet je zeggen, ik heb zo vaak dwaas gedaan, maar dwaas doorwerken, of maar dwaas reageren, dwaas leven, alsof het niet om God gaat, alsof er geen God bestaat die voor me zorgt, noem maar op. Dwaas, alsof ik centraal sta. En dan merk je het ook, het effect daarvan, waar Jacobus het over heeft in hoofdstuk 3. Als je leeft voor jezelf, als je zelf centraal staat, dan kun je een ander van je gaan vervreemden. En na een poosje denken, ja, nu heb ik misschien loonsverhoging gekregen, ik heb carrière gemaakt, maar mijn collega's ben ik kwijt. De vrede is weg. Wat heb je dan? Wat zijn we dan dwaas? Als je het ook maar zien wil. Als je maar zien wil hoe dwaas je bent, als je je eigen hoofd volgt en je eigen resultaat centraal stelt. Maken zoveel kapot. We zien het om ons heen. We zien het in ons eigen leven. Indien iemand wijsheid ontbreekt, dan moet je zeggen, ja, dat is zo. Dus ook dat meisje het altijd negenzaalt. Of die man die zo makkelijk carrière maakt, die moet toch zeggen, ik heb veel te weinig wijsheid. Maar waar haal je die dan? Waar vind je nou wijsheid? Nou, dat kan het helpen om naar anderen te luisteren. Naar mensen die wat ervarener zijn. Maar naar mensen die wat bezonnener zijn. Dat is mooi, hè, soms. Dat je van die mensen die helemaal niet zoveel zeggen, maar als ze niet zeggen, denk je, maar daar is over nagedacht. Wijsheid kun je echt wel een beetje van elkaar leren. Maar toch, zegt Jacobus, je leert ze nooit echt van elkaar. Als je wijsheid tekort komt, en dat hebben we tekort, dan moet je ze van God gaan vragen. Dan moet je erom bidden. Waarom? Nou, als een ander je wijze raad geeft, dan kun je best wel die raad opvolgen. Dan kun je zeggen, op dat moment doe ik het verstandiger dan de vorige keer. Want nu heb ik geluisterd naar het advies. Maar je bent nog niet wijs. Je hebt alleen een wijze beslissing genomen, maar je hebt die wijsheid zelf niet. Wij kunnen elkaar geen wijsheid geven. Alleen God. Want God verandert je hart. De ware wijsheid, die betekent altijd dat je zelf uit het middelpunt gaat. De ware wijsheid betekent altijd dat je meer oog krijgt, dat je echt oog krijgt voor de Heer zelf. Ware wijsheid betekent dat je put uit de bron van ware wijsheid. En van de Heer Jezus staat toch, Hij is ons gegeven tot wijsheid van God. De ware wijsheid is Jezus. Ik zou spreuken eens kunnen lezen erbij. Spreuken 8, spreuken 9. De opperste wijsheid. Zo wordt de Heer Jezus daar genoemd. De opperste wijsheid die roept. De opperste wijsheid die zegt tegen ons allemaal, word nou eens wijs. Leer van mij. In plaats van jezelf of van de wereld. Of van de duivel misschien zelfs. Of alleen maar van de tijdelijke dingen. Leer van mij. Ware wijsheid, die vind je in de vrezen des Heren. Zoals het ook gezongen hebben, Psalm 111. Zere vrees zal altijd wezen het begin der wijsheid. Als je wijsheid ontbreekt, dan moet je naar de Heere toe. Dan moet je beleiden, Heer, ik ben zo dwaas. Ik ben zo dwaas dat ik mijn eigen hoofd volg. En soms moet je nog je neus stoten. En misschien een paar keer stoten voordat je het gaat horen. En dan zegt de Heer, wil toch niet dwaas gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven. Ga maar niet door. Maar als dan de Heer iets je leert, zeg het ook tegen de Heer. Dit is het nou, u hebt gelijk, ik ben zo dwaas. Maar ik kom bij u, want ik wil wijs worden. Dat uw geest mij nou ware wijsheid zal leren. Uw genade. Uw waarheid. Uw onderwijs. Van God begeren. Als je nu bidt voor je werk. Als je bidt voor school. Als je bidt voor je huis. Als je bidt voor eten en drinken. En dat moet je doen, hè? Ook die tijdelijke dingen, daar heeft God mee te maken. Maar bid niet alleen of je eten krijgt, maar ook of je goed met dat eten omgaat. Bid niet alleen of je een huis mag kunnen kopen, maar ook of je met dat huis goed mag omgaan. En met je werk en met al die dingen. Wijsheid. Wijsheid die begint bij de kennis van God. En daarvan zegt dan de Heere, ze zal hem gegeven worden. Onze tweede gedachte. Een verhoord gebed. Als je wijsheid tekort komt, die zal de Heere geven. Dat is dus iets anders dan als je verstand tekort komt. Als je zegt, ik kan niet zo goed leren en nou ga ik bidden of ik beter kan gaan leren. En eerst haal je altijd 5 en dan ineens haal je altijd 9. Dat is niet het geval. God belooft dat echt niet aan iedereen om je slim te maken. Het gebeurt wel, zeker gebeurt het. He, dat je bidt om een goed cijfer en dat de Heer laat merken dat hij van je af weet en dat hij je daarin helpt. Er zijn een heleboel mensen die die voorbeelden ook wel kunnen geven, maar er is geen belofte dat God dat altijd doet. Dus als je dan niet goed kunt leren, hoef je niet te denken dat, dat God niet naar jou luistert. Dit gebed, het gebed om wijsheid, wil God altijd horen. En waarom? Waarom mag je nou zeker weten dat God het gebed om wijsheid verhoort? Weet je het nog? Achter de wijsheid, wat zit daar? Daar zit de kennis van de Heer. De vrezen van de Heer, dat God voor jou belangrijk wordt. Dat de Heer Jezus degene is naar wie je toe gaat. Degene die je zaligmaker is. En degene die de bron is van je leven. Als je bidt om wijsheid, bid je altijd ook om kennis van God. En dat geeft de Heer zo graag. Afgelopen maandag stonden stil bij het gebed van de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. En dan zegt de Heer Jezus, die man werd verhoord. Hij bad om genade en dat gaf de Heer. Hij vergaf hem zijn zonde. God vergeeft menigvuldig. God vergeeft zo graag. En omdat hij vergeeft, omdat hij zijn liefde geeft, wil hij ook wijsheid geven. Het is zelfs altijd zo. Als je komt als een verloren, hopeloze zondaar om de genade van God, krijg je daarin al de eerste wijsheid. En hoe meer je van de Heer Jezus leert, hoe meer wijsheid je leert. Hoe dichter bij de Heer je leeft, hoe meer wijsheid je kent. En zou nou de Heer het erg vinden als je dicht bij hem komt? Zou de Heer het erg vinden als je vraagt om genade? Zou de Heer je afwijzen als je vraagt om het werk van de Heer Jezus? Nou, het antwoord op die vraag weet je toch wel. Hij vergeeft zo graag. Hij ziet het zo graag dat de verloren zondaar bij Christus komt. Hij wil zo graag dat we op onze plek komen, dat we gaan belijden. Ik ben dwaas, maar u bent wijs. Ik weet het niet, maar u weet het wel. Ik had ongelijk, maar u had gelijk. Ik heb het verzondigd. En u bent genadig. Wie zo tot hem komt, die vindt zijn gunst. Oneindig groot. Jacobus, die onderstreept dat nog een keer met de wijze op wie God is. Dat hij ze van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. God geeft mild. Je kunt dat woord mild ook wel zo weergeven, dan is het misschien nog iets duidelijker, als hartelijk. Het staat tegenover het woord in vers 8. Een dubbelhartig man. Een dubbelhartig man, die zegt het een, die doet het ander. Dat klopt niet bij elkaar. En het woord wat hier staat voor mild, dat is iets, dat is eigenlijk zeg maar verenigd. Een eenhartig man. Niet een enghartig man, maar een eenhartig man. Een enkelhartig man, niet een dubbelhartig man. God geeft enkelhartig. Met heel zijn hart. Dat gaat bij vaders of bij moeders niet altijd zo. Ik denk dat er wel kinderen zijn die wel eens ergens om gezeurd hebben. Je hebt misschien wel eens een keer gezeurd om iets te mogen kopen in de winkel. Je hebt gezeurd, mag ik nou daar nog heen? Nee, dat doen we niet. Je blijft nu gewoon thuis. Ja, maar ik wil zo graag. En je bleef zeuren. En na een poosje zegt je moeder of je vader, nou vooruit dan. Maar je kijkt naar het gezicht van je moeder, van je vader. En je denkt, echt leuk vinden ze het niet. Maar goed, je mag gaan. Dus je gooit de deur achter je dicht en je bent alweer vergeten dat je moeder het eigenlijk niet echt van harte deed. Ja, je mocht gaan. Fijn toch? Maar kijk nog eens beter naar het gezicht van je vader of moeder. Het is helemaal niet fijn als je toestemming krijgt die niet van harte gaat. Als je toestemming krijgt alleen maar omdat je gezeurd hebt. En eigenlijk is het toch ook zo dat dat geen goede opvoeding is. Als wij de kinderen iets geven, dan moet het van harte zijn. En als we de kinderen het niet willen geven, zeggen, joh, het is niet goed voor je, dan moet het ook niet doen. Maar daar zijn wij zelf veel te zwak voor. Maar daar moet je natuurlijk in opvoeding ook in oefenen. Gewoon duidelijk zijn. Aan de ene kant duidelijk zijn. Nee is nee. En aan de andere kant, hartelijk zijn. Ja is ook ja. En ja is niet ja, maar. Zo is God. God, nee is nee. Als God zegt, ik vind het niet goed voor je, dan is het ook niet goed voor je. En dan is het niet zo als je dan een poosje zeurt, dat God op een gegeven moment zegt, nou vooruit dan, nu vind ik het in één keer wel goed voor je, doe dan maar. Zo is God niet. Hij geeft mild. Dat betekent, hij geeft van harte. Als hij wijsheid geeft, dan is dat vanuit de liefde van zijn hart. En daarom staat er ook dat hij niet verwijt. Dan zal hij niet daarna zeggen, ja, maar je hebt er net zo om gevraagd. Jij wou per se die wijsheid hebben, maar dat is dan nu ook genoeg en nu hoef je verder niks meer te vragen. Hij verwijt niet. Hij versmaadt niet. Hij zet je daarvoor niet te schande. Zo kun je dat ook uitdrukken. Dat hij niet verwijt, dat hij er niet op aankijkt. Dat hij het tegenover anderen er niet belachelijk om maakt. Terwijl het wel zo kunt voelen. Dan heb je God gebeden om wijsheid en je voelt je er eigenlijk zo min bij. En denk je, elke keer kom ik maar weer bij de Heere. Elke keer kom ik met mijn eigen dwaasheid. Elke keer kom ik weer vragen, Heere, wilt u mij dan alstublieft het schenken? Ik heb het niet, u hebt het toch wel. En na een paar weken dan voel je, om zo te zeggen, zo'n zeur. Maar de Heere zegt, dat hoeft niet. Ik geef van harte. Als ik zeg dat ik wijsheid wil geven, dan wil ik het ook echt geven. En dan zeg ik niet, nou vandaag dan vooruit maar morgen niet meer. Nee, wat goed is voor je, dat is goed voor je. Wat de liefde van Gods hart heeft, dat heeft de liefde van Gods hart. God is daarin zo betrouwbaar. Ja, maar als ik dan zo dwaas ben. Als ik zo vaak mezelf tegen moet komen. Mezelf tegen moet vallen. durf ik bijna niet meer te bidden. Al gaf hij het dan de vorige keer van harte. De volgende keer zal de Heer toch wel een keer moe van me worden. Weet je waar de Heer moe van wordt? Als je het niet van hem verwacht. Als je niet gelooft dat hij genoeg heeft. Als je niet wilt erkennen dat je het zelf niet hebt. Maar de Heer wordt niet moe van geven. Als je elke keer weer als een dwaas bij hem komt. En zegt, Heer, geeft u me nou wijsheid. Dan zal God elke keer hartelijk geven en zonder verwijten. Je kunt jezelf wel zo dwaas voelen. Dat is niet zo erg. Als je maar niet daarom schaamt om naar God te gaan. Wij schamen ons zo vaak voor de verkeerde dingen. En voor de andere dingen schamen we ons niet. En als we dan dwaas zijn. Die dwaasheid van Jacobus 3. Voor onze eigen wil doorvoeren. Voor onszelf leven. Daar schamen we ons niet voor. En als we dan het niet weten, dan schamen we ons. Maar de Heer zegt, dat hoeft toch helemaal niet. Schaam je er nou niet voor om een hulpeloze te zijn. Die het zelf niet heeft en niet verdient en niet weet. Schaam je er niet voor om de Heer Jezus nodig te hebben. Schaam je er niet voor om God als God te erkennen. Al is het de duizendste keer. God geeft van harte. God maakt daarover geen verwijten. Dat betekent niet dat hij nooit verwijten maakt. Komen we bij onze derde gedachte. God maakt wel verwijten. Maar die gaan over iets anders. De derde gedachte is een afgewezen gebed. Want het kan toch ook gebeuren dat God zegt, je krijgt het niet. Je vraagt wel om wijsheid, maar je krijgt geen wijsheid. Maar als je het nou zo nodig hebt, waarom zou God het dan niet geven? Als hij dan wil dat je bij de Heer Jezus komt, waarom zou hij dan toch vanuit Christus niet zijn wijsheid willen meegeven? Dat heeft dan te maken met de manier waarop je bidt. Er staat, je moet wel bidden in geloof. Niet twijfelende. Als je met twijfel bidt, dan krijg je niet. Dat staat hier zo heel eenvoudig. Die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Dus dan bid je en dan twijfel je tijdens het bidden en dan staat hier, maar dan krijg je niks. Ja, nou dan durf je al helemaal niet meer te bidden. Dan wordt die twijfel alleen maar steeds groter. Dan is het belangrijk om goed te begrijpen wat het hier betekent. Want wie van Gods kinderen heeft nog nooit getwijfeld in het gebed? Er zit altijd twijfel bij aan onze kant. Als God je alleen maar verhoort als je volkomen vast geloof hebt. En dan is het hopeloos. Maar dat is het punt hier niet. En dat zien we duidelijker nog als we vergelijken met Jacobus 4. Wat wordt hier bedoeld met twijfel? Twijfel. Daarachter zit het woord tegenspreken. Het discussiëren. Dan gebeurt er iets in je hart. Er is iets dat tegenspreekt. Waar je net om gebeden hebt. Er is iets dat tegenspreekt. Wat God wil geven. Dat is niet de twijfel van. Ik verdien het niet. Niet de twijfel van. Zou God het wel willen geven. Die twijfel kan er ook zijn. Bij een gebed dat een gelovig gebed is. Het is gelovig. Maar er is toch zoveel onzekerheid bij zelf. Die twijfel, daarvan zegt God, ja, die wil ik juist genadig wegnemen. Leg die twijfel ook maar in mijn handen. Daarin maakt God je geen verwijten. Als je maar bereid bent om die twijfel voor God neer te leggen. Maar er is die twijfel, dat tegenspreken, die je niet voor God neerlegt. Dat is juist dat je het niet voor God weer neer wilt leggen. Het is de twijfel van, zou ik het wel echt willen? Of, en dan ga je weer aan de andere kant hangen. Eigenlijk wil ik toch iets anders. Elia die noemt het hinken op twee gedachten. Ja, misschien is de Heere God. Maar misschien is Baal God. Misschien moet ik dit wel van de Heere vragen. Maar misschien kan Baal me daarbij wel beter helpen. Die twijfel. Wij hebben dan geen Baal. Wij hebben zoveel andere dingen. Ja, ik zou wel wijsheid van God willen hebben. Maar eigenlijk wil ik ook nog wel heel graag iets van mezelf. Ik zou wel willen dat God mijn leven leidt. Maar eigenlijk wil ik wel heel graag met mijn vrienden meedoen. Ik zou wel willen dat ik in de hemel kom. Maar ik wil ook wel genieten van deze wereld. Die twijfel, dat is dat heen en weer geslingerd worden waar vers 6 het ook over heeft. Een baar der zee gelijk. Vooral, er wordt hiermee bedoeld dan wanneer de stroming en de wind verschillend werken en het is een hele onrustige zee. Dus het gaat niet maar om het rustige op en neer gaan van de golven, maar het gaat om een zee waar geen lijn meer in zit. En je zegt, ja, waar gaat het nou eigenlijk heen? Waar gaat het met je leven eigenlijk heen? Wat wil je nu eigenlijk? Ik zei, we zien dat in hoofdstuk 4 ook. Dan gaan we daar nog even naar kijken hoe Jacobus het daar zegt. Gij begeert. Of eerst even vers 1. Uw wellusten die in uw leden strijd voeren. Dat is nou dezelfde strijd als die twijfel in hoofdstuk 1. Wat gebeurt er? Gij begeert en hebt niet. Gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet krijgen. Dus je wil bepaalde dingen krijgen, je bidt erom, maar je krijgt het niet. Ja, soms bid je er niet om, staat er. En daarom krijg je het niet. Maar soms ook bid je er wel om en toch ontvang je niet. Want je bidt kwalijk, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Je vraagt echt om Gods hulp. Maar als dan de Heer bij wijze van spreken je zou gaan vragen, ja, wat wil je er nu mee? Je wilt werken, je wilt een huis, je wilt inkomen, je wilt goede resultaten op school. En wat wil je er dan mee doen? Dan durf je eigenlijk geen antwoord te geven. Nou ja, natuurlijk gewoon mijn eigen ding doen. Ik wil gewoon doen wat ik zelf fijn vind. Ik wil genieten van dit leven. In uw wellusten doorbrengen. Is dat niet juist op biddag iets waar we goed bij stil moeten staan? Wellust, de begeerten van dit leven. En is het ook misschien zo, hoe rijker we worden, hoe groter dat gevaar is. Nederland is steeds rijker geworden. Ook Urk is steeds rijker geworden. Het kan maar zo zijn dat wij eigenlijk willen leven voor de wereld. Eén keer per jaar op vakantie is niet genoeg. We moeten gedurig op vakantie. De oude badkamer was niet mooi genoeg. Er moet een nieuwe in die ons beter bevalt. Nooit genoeg, nooit tevreden. Altijd mooier, meer, lekkerder. De Heere die zegt niet dat je niet mag genieten van de dingen van deze wereld. Maar het mag nooit een doel zijn. En het ware genieten, dat zien we in 1 Timotheus 6, dat is juist het eenvoudige genieten. Het ontvangen uit de handen van God. Zoals dat in Spreuken ook benoemd wordt. Een eenvoudige maaltijd met liefde is meer dan een overvloedige maaltijd met twist. Een eenvoudige maaltijd met de liefde van de Heere is meer dan een overvloedige maaltijd, terwijl de Heere niet kent. En die wellusten, waar het hier over gaat, dat is dus dat het genieten en de vreugde van dit leven, dat je echte vreugde is. Ja, je bidt ook om wijsheid. Je bidt ook of de Heer je helpen wil. Maar als het erop aankomt, moet je zeggen, dat zou ik nog kunnen missen. Eventueel kan ik nog zonder die wijsheid van God. Maar zonder genieten, zonder plezier, dat is geen leven. Maar dan moeten we wel eerlijk zijn. Jacobus gaat erover verder. Overspelers en overspeelsters. En dan gaat het om het seksuele genieten. We kunnen het ook doortrekken. Verslaafden. Die genieten van die leven voor geld en goed. Wat dan ook waar je hart ligt. Als je een vriend van de wereld bent, ben je een vijand van God. Je kunt geen twee heren dienen. Nou, dat is de twijfel waar hier de Heer het over heeft. Begeren dan in geloof en niet in twijfel, niet in die tegenstrijdigheid. Ik vraag wel om Gods hulp en genade, maar ik wil eigenlijk nog zo graag leven voor dit tijdelijke leven. Dat is eigenlijk de eenvoudige vraag die de Heer ons stelt is, wat wil je nu echt? Waar gaat het je nu werkelijk om? Begeren in geloof. Dat is waar de Heer om vraagt. En dat geloof, daar gaat hier dus niet om een volkomen geloof. Dan hoeven we niet te zeggen, ja maar als je te weinig geloof hebt, dan krijg je het niet hoor. Je bent vast niet genezen omdat je niet gelovig genoeg was. Dan moeten we het aan onszelf gaan afmeten. Wie is dan ooit wel gelovig genoeg? Nee, het gaat hier om de oprechtheid. Is het je om God te doen? Val je aan Gods kant? Een gebed dat oneerlijk is, dat wijst God af. Die namaakvroomheid heeft God een afkeer van. Dubbelhartigheid, die past niet bij God. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Die gespletenheid. En waarom past dat nou niet bij God? Omdat God zo niet is. God is niet dubbelhartig. God die is niet de ene keer zus en de andere keer zo. De Heere is enkelhartig. De Heere is zoals die is. Volkomen waar. Volkomen wijs. Volkomen betrouwbaar. En daarom zegt hij, je hoeft niet volkomen te zijn. Maar wil je nou echt mij hebben? Is je echt te doen om hem te kennen, door hem geleid te worden en tot zijn eer te leven? De Heere zegt, dan zal het je gegeven worden. Amen.